We hebben net de lijdenstijd en Pasen achter de rug. En dat bracht mij op het idee om iets over lijden en verlossing, of lijden en verlichting te vertellen. Paastijd is eigenlijk het credo in de christelijke traditie. Het is een heel belangrijk feest. Het feest waar het allemaal om draait. En ik vroeg me af, hebben de boeddhisten dat ook, zo'n credo? En volgens mij hebben die dat niet. Omdat het bij boeddhisme niet gaat over woorden, over wat je moet geloven of aannemen, omdat iemand anders het zegt of uitlegt. Maar het gaat over je ervaring. En ik wil het vanavond hebben over de vier edele waarheden. Dat is de allereerste preek die de Boeddha hield. Dus die gebruikte ook woorden. Maar die waren bedoeld om naast je ervaring te leggen. Niet dat je het aan moet nemen, maar dat je vanuit je ervaring kunt kijken wat je herkent. En die vier nobele waarheden zijn: de eerste zegt, er is lijden. De tweede nobele waarheid zegt, er is een oorzaak voor het lijden. Derde nobele waarheid zegt, er is een mogelijkheid tot het opheffen van het lijden. En de vierde nobele waarheid zegt, er is een weg tot het opheffen van het lijden. En vanavond wil ik het over de eerste twee hebben en de volgende keer over de laatste twee. Je zou het kunnen vergelijken met, er is een ziekte. En er is een oorzaak voor die ziekte. Er is een gezondheid mogelijk, er is genezing mogelijk. En er is een medicijn wat je moet en kan gebruiken om die genezing te bevorderen. En in het leven van de Boeddha was lijden een heel bijzonder begrip. Hij begon zijn leven als een prins in een paleis. En het ging zelfs zo ver dat zijn vader probeerde om te zorgen dat hij lijden niet zou tegenkomen. Dus in dat paleis was alles erop gericht dat alle verlangens vervuld werden, zonder dat daar iets wat met lijden te maken zou kunnen hebben bij was. En zo nu en dan ging de prins Siddhartha erop uit. En het lot, volgens het verhaal, een deva, een halfgod, verkleedde zich als iemand die ziek was. En als iemand, bij het volgende tripje kwam de prins iemand tegen die oud was. En daarna kwam hij iemand tegen die dood was. En bij het vierde uitstapje kwam hij een monnik tegen. Dus zo kwam de prins in de buitenwereld in contact met een realiteit die hij binnen de muren van het paleis niet kende. En een vriend van hem legde uit wat dat dan betekende. Als iemand ziek is of oud of dood of monnik. Wat daar dan bij hoorde. En dat werd de aanleiding om zijn prinsenleven op te geven en op zoek te gaan naar einde van het lijden. Dus het was in zijn leven een heel belangrijk begrip. Ik wil wat vertellen over verschillende niveaus van lijden. Er zijn oorzaken van lijden aan te wijzen die voor iedereen helder en duidelijk lijden zijn. Denk aan oorlog. Of vorige week een aanslag in de metro in Moskou. Als je dan de televisiebeelden ziet, dan komt het binnen. Dat is, je ziet dat mensen lijden. Zo ook natuurrampen. Aardbeving in Haiti, waar we heel veel van zagen. Aardbeving in Chili, waar we eigenlijk nauwelijks iets van zagen. Ook veel dichterbij. Er trok een storm over Frankrijk, waarbij meer dan 50 mensen overleden. En dan komt het ineens veel dichterbij. En dan word je ermee geconfronteerd. Dan zie je het op tv of je ziet het in de krant. Dat zijn oorzaken van lijden. Of misschien ken je ook in je eigen leven dat er ongelukken kunnen gebeuren. Dat je ziek kunt worden. Dat je ontslagen wordt. Dat je relatie beëindigt. Allemaal oorzaken, omstandigheden waarin je lijden tegenkomt. Een ander niveau van lijden is, dat gaat over de reactie in je geest. Dus als je ziek wordt, dan kun je te maken krijgen met pijn, met het moeten opgeven van dingen, mogelijkheden die kleiner worden. En daar komt dan een reactie in je geest op. Boosheid, verdriet, frustratie, teleurstelling. Of een situatie waarin mensen zich alleen voelen, of tekort gedaan, of afgescheiden en in een isolement. Dat is ook een situatie waarin je allerlei psychische reacties krijgt op zo'n situatie. En dat geeft ook een niveau van lijden aan. En als derde zou je kunnen zeggen dat het proces wat je kunt ervaren tijdens mediteren, dat alles verandert. En in uiteindelijke zin dat alles vergankelijk is. En dat je dat niet in de hand hebt, dat je dat niet kunt sturen. Je kunt niet kiezen wat er langskomt, wat er voorkomt in je meditatie. Dus in uiteindelijke zin zijn dingen onbeheersbaar. En omdat je geest gewend is en ook hongert naar houvast, is dat veranderlijke en onbeheersbare onbevredigend. Het is moeilijk om het te accepteren. Het is iets wat in zichzelf geen vrede heeft. Omdat het steeds maar weer anders wordt. En dat zijn vormen van zicht op de realiteit. Waar ook een vorm van lijden in zit. Dus dat over de eerste nobele waarheid. De tweede, er is een oorzaak voor dat lijden. En er is, dat gaat dan niet zozeer over een, wat is nou de oorzaak van de natuurramp of de oorzaak van het feit dat we oud worden, ziek kunnen worden, doodgaan. Maar op het niveau van die reacties in je geest. En op het niveau van veranderlijkheid, onbeheersbaarheid en onbevredigendheid. Op dat niveau kun je zien dat er een oorzaak is en die oorzaak ligt in verlangen en daaruit voortkomend gehechtheid. Hechten, plakken, kleven. En als het gaat over verlangen, dan hoor ik zelf daar altijd automatisch met mijn christelijke oren dat het verlangen niet mag. Dat dat eigenlijk fout is of zondig of dat je daar van af zou moeten. En zo ligt het niet. Zo heeft de Boeddha dat niet beschreven. Hij heeft alleen laten zien dat het zo werkt. Dat dat de basis is van natuurlijke processen, dat het zo gaat. Zodat je kunt herkennen hoe het werkt. En dat je ook de gevolgen ervan kunt zien. En een eerste vorm van verlangen is dat zintuigelijke verlangen. Ik zou een klein gedachte-experimentje met jullie willen doen. Stel je voor dat je een warme zomerse dag, zo'n dag als vandaag, maar dan nog net iets warmer, waardoor je er blozend en goed gebruind uitziet. En stel je voor dat je de bovenste drie knoopjes van je blouse open doet en je mouwen oprolt en een cowboyhoed opzet. En stel je voor dat het avondlicht is, avondrood, dat mooie strijklicht. En dat je samen bent met een aantrekkelijk uitziende man, dan wel vrouw, waar je voorkeur maar naar uitgaat om in die persoons gezelschap te zijn. En jullie leunen tegen een four-wheel drive. Wellicht horen jullie ook nog mooie muziek. En volgens de reclame steek je dan een sigaret op. En dat is dus wat je wordt voorgeschoteld als: dit is geluk. Dit is genieten. Dit is het tegenovergestelde van lijden. Dit is zintuigelijk verlangen. En op zich is er natuurlijk niks mis met bruin, een hoed, een auto, nou, vooruit, een sigaret. Maar wat het lastig kan maken is: ik wil net als zij, of ik wil meer, of ik wil nog een keer, of ik wil dat de zon altijd schijnt. En dan heb je een probleem. En ook bij die sigaretten kun je het probleem oplopen van verslaving. Dus dat die honger, de hunkering, die dat zintuigelijk verlangen op kan roepen, dat vraagt heel veel energie, vraagt heel veel tijd, vraagt heel veel aandacht om daar steeds mee bezig te zijn om je verlangens te bevredigen. En de een is verslaafd aan sigaretten, de ander aan dropjes, de volgende aan koffie, aan wijn, aan computeren, aan televisie kijken. Je kunt van alles en nog wat voor jezelf bedenken, of van jezelf misschien weten, wat voor jou verslavend werkt. En behalve dat zintuigelijk verlangen, is er ook een verlangen wat gaat over iemand willen zijn. Manifestatiedrang. En opnieuw is dat niet iets wat fout is, of zondig, of een ego waar je van af moet zien te raken. Het is een drijfveer waardoor je in leven blijft. Dus in principe is daar niks mis mee. Alleen het kan een obsessie worden. In de zin van: ik ben pas iemand als ik een auto heb van dit of dat merk. Ik ben pas tevreden als ik aanzien heb. Als ik veel geld verdien. Als ik een mooie vrouw dan wel man aan de haak sla. Als ik groot woon. Als ik aandacht krijg. Als ik het laatste woord mag hebben. En die hunkering kan ook heel veel stress geven en spanning. Omdat je erin op jacht moet. Het is een vorm van najagen. En ja, dan zit je eraan vast. Dat vraagt continu aandacht en je moet steeds zorgen dat het zo blijft. En daarin is dat dan een oorzaak van lijden. En de derde vorm van verlangen is, ja, dat klinkt een beetje vreemd dat het verlangen heet, vernietigingsdrang. Dus het verlangen om niet te zijn. Het verlangen om iets niet te willen. Bijvoorbeeld het verlangen dat je gedachten ophouden tijdens het mediteren. Veel mensen verlangen ernaar dat hun hoofd stopt. Of verlangen dat fysieke pijn stopt. Of vormen van aversie in de zin van niet meer willen van contacten of relatie of werk. Ja, dus dat je echt denkt van dat doe ik niet meer, dat wil ik niet meer, ik wend me ervan af. En die drijfveer in zichzelf is opnieuw niet fout, of eng, of ongezond. Maar het kan je beheersen. En in die beheersing zit dan, in de obsessie, zit dan de valkuil van eraan vast blijven plakken. En onder die drie vormen van verlangen zit eigenlijk nog een volgende oorzaak en die heet onwetendheid. En onwetendheid gaat niet over domheid, dat je het had kunnen weten maar het niet weet. Of dat je het verkeerd ziet in de zin van fout doet. Het is meer een vorm van onwetendheid als het niet doorzien van de realiteit. In het boeddhisme gaat het niet over goed of fout. Het gaat meer over ga door met kijken en ervaren en ontdek dan de volgende laag van de realiteit. En onwetendheid kan ervoor zorgen dat je de werking van gehechtheid niet doorziet. Dat je die oorzaak van het lijden, het eraan vastzit, dat je niet in de gaten hebt dat het zo werkt. En dan neem ik maar alvast een voorsprong op de derde nobele waarheid. Omdat het daarin gaat over, het is mogelijk om die gehechtheid los te laten. Om niet in zo'n tredmolen te komen van verlangen of aversie. En dus wel de realiteit te doorzien. En in feite is dat wat je ontwikkelt bij mediteren. Dat is wat de functie is van mindful zijn. Dat is wat bewustzijn oplevert. dat er ruimte komt tussen het object wat je ziet en ervaart. En de geest die dat kan aanschouwen. En daarmee kun je dan de houding ontwikkelen van neem het zoals het komt. En dat geldt voor genot. En dat geldt voor pijn. En laat het zoals het gaat. En dat geldt voor genot, zowel als voor pijn.